Het schriftgedeelte voor onze overdenking is het u gelezene uit Leviticus 1. Ik lees daar alleen uit voor het laatste gedeelte van het laatste vers, als een korte samenvatting. Leviticus 1, vers 17, het laatste gedeelte. Daar staat geschreven, tot een lieflijke reuk de Heere. En daar letten wij ook op, net als verleden week op, een lieflijke reuk. Wij waren al gekomen eigenlijk aan het eind van de handelingen van dat brandoffer. Het ging daar over een rund. Een rund, dat is een groot beest. Dat is een sterk beest. Een os die werd wel voor de ploeg gespannen. En die moest ook wel ander werk doen. Een rund of een os in de oudheid is dus een beest waarvan je kan zeggen, daar gaat de sprake van kracht vanuit, van nuttigheid. Profeet. En dat offer, dat hebben wij met elkaar, voor wat betreft de verschillende handelingen, overdacht. Maar, nou komt er in datzelfde hoofdstuk, komt er nog iets anders aan de orde. Het gaat wel over hetzelfde offer, dat brandoffer, dat totaliteitsoffer, maar er wordt nu in het vervolg van dat hoofdstuk, het ons gelezen schriftgedeelte, wordt ook gesproken van de mogelijkheid dat er andere dieren geofferd konden worden. Van het groot vee gaat het naar het klein vee. En dan hebben wij bemerkt, dat kun je dus ook weer verdelen in klein vee en gevogelte. Er zit dus een zekere afdaling in van meer naar minder. Het klein vee, daarbij behoren de schapen, de geiten. En voor de vogels wordt alleen aangewezen een paar tortelduiven, een bekende trekvogel in die landen, of een paar jonge duiven, dat waren gewoon veld- of bosduiven. En dat zal ongetwijfeld ook zijn betekenis hebben gehad. En vooral als het gaat over de tortelduiven of de jonge duiven, zult u daar al licht bij denken aan het offer dat gebracht werd door Jozef en Maria in de tempel, toen de Heere Jezus werd voorgesteld in de tempel. En dat zij toen als een losoffer, een lossingsoffer, niet meer konden doen dan een paar tortelduiven en een paar jonge duiven. Meer konden zij niet geven. En dat werd dan ook wel genoemd het offer van de armen. Nou heb je natuurlijk ook nog een middenstand. En, nou ja, daar gaan we daar maar mee beginnen, met die middengroep. Als zijn offeranden is van klein vee, dat is vers 10, van schapen of van geiten ten brandoffer, zal hij een volkomen mannetje offeren. En hij zal dat slachten aan de zijde van het altaar, noordwaarts voor het aangezicht van de Heer. Vooraf moet je dus bedenken, het gaat om dezelfde zaken. Maar het is wel opvallend dat je niet meer leest van die, je zou zeggen, die hoogst gewichtige offerhandeling van die handoplegging, die ruil, waarbij de offeraar met zijn volle gewicht op de kop van dat beest moest drukken. En als het ware zichzelf overdragen op dat beest, ruilen met dat beest. Daar hebben we ook van gehoord onder het thema, die goden welbehagelijke ruil. Daar lees je eigenlijk verder niet meer van. Ook als het gaat over die duif. Nou ja, je zou zeggen, dat is nog te begrijpen. Een duif is zo'n klein beestje, daar kun je moeilijk met je gewicht op drukken, want dan is die al weg. Maar het zijn toch wel dingen die even onze aandacht vragen. Ook, weet je wat je ook niet meer tegenkomt zozeer in dit tweede gedeelte? Het woord verzoening. Je komt nog wel tegen een liefelijke reuk voor de Heere, een aangename, een opwekkende, een levengevende reuk. Maar zo concreet dat begrip of dat woord verzoening, dat kom je niet zo meer tegen. Sommigen hebben gedacht, ja, en gezegd, dat is ook de oorspronkelijke betekenis van het brandoffer. Dat is niet zozeer de verzoening, maar dat is de erkentenis, de dankbare erkentenis. De Heere alleen is God die ons alle dingen geeft. Toch hebben wij bij de offeranden van die os, dat rund, wel dat woord verzoenen gevonden. En hebben ook gezegd dat de verzoeningsgedachte ook in dat brandoffer steeds sterker op de voorgrond ging staan. Bij de schuld- en de zondoffers helemaal natuurlijk. Maar toch ook bij het brandoffer. Opdat wij zouden beseffen dat we ook in onze blijde stemming en in onze ootmoedige erkenning van Gods gunst aan ons bewezen, daar kunnen wij toch niets verdienstelijks in vinden, want daar kruipt altijd weer iets van ons eigen bij in. Altijd is het gemengd met vleeselijke gedachten. Zodat de mens ook in zijn dankbaarheid voor God niet kan bestaan. En daarom, al is dat brandoffer dan een offer van toewijding aan de Heere, toch moet het ook staan in het teken van de verzoening. Hoe zou dat komen dat het in dat tweede gedeelte niet meer genoemd wordt? Ja, nogmaals, je kunt dus, zoals sommigen zeggen, dit is nou eigenlijk het oorspronkelijke. Daar gaat het niet om de verzoening, maar om de dankbaarheid. Dat kun je zeggen. Ik ben van mening dat al staat dat woord verzoening er niet letterlijk bij geschreven, dat wij het er toch bij mogen denken. Want het staat in hetzelfde verband, wel opgetekend in het eerste gedeelte, om verzoening over hem te doen. En dat moet dan ook gelden, naar mijn stellige overtuiging, van het offer van kleinvee en van gevogelte. Dat daar ook de gedachte van de verzoening in tegenwoordig is. Maar ook die handoplegging, die kom je niet tegen. Sommigen veronderstellen dat het bij het kleinvee nog wel gebeurd is. Dat de offeraar zijn hand op de kop van dat schaap of die geit heeft gedrukt. En dat kan ook wel, dat kan best, maar het wordt niet uitdrukkelijk genoemd. En ook bij de vogels niet. Wat zou de Heere ons daarin willen zeggen? Ja, ik zou het op een bepaalde manier willen uitleggen. En ik hoop de goede manier. En houd in gedachten dat het gebod zeer wijd is. Al zijn wij alle Adamskinderen mensen, heb ik gezegd in het gebed, toch is er veel verschil in de omstandigheden van ons leven. Laten we dan maar eens nemen het uitwendige. Je kunt je voorstellen dat een herenboer die daar grote kudde heeft van runderen en schapen en kamelen en weet ik wat allemaal. Je kunt je indenken dat God verordent dat deze man, omdat het uiteindelijk toch van de Heere is, alles, dat deze man niet mag komen met een lammetje of met een geitje. Veel minder in betekenis dan zo'n rund, zo'n krachtbron. Het is in de Bijbel als het ware vanzelfsprekend dat die man dan ook, omdat hij dat kan doen, mag hij het doen. Hij mag het doen. En hij moet het doen. Maar dat moeten is eigenlijk een mogen. Want het is allemaal van de Heer. Maar nou weet je. Nou heb je ook een middengroep. Tegenwoordig noemen ze dat Jan Modaal. Ja. Die zou misschien grote moeite hebben om nou een rund te brengen voor het aangezicht van de Heer. Dat zou voor hem betekenen misschien dat hij helemaal geruïneerd was, of dat hij schuld zou moeten maken of wat dan ook. Het is in ieder geval niet voorhanden. En nou krijg je de situatie dat zo'n man, die mag kleinvee bij de Heere brengen. En dat is voor de Heere niks minder. Niks minder, want het gaat niet om wat die man brengt in zo'n situatie, maar het gaat of hij het brengt naar de ordening van God, zoals God het zegt en voorschrijft. Daar gaat het om. Niet eigenwillig, maar zoals God het wil. Nou, dan heb je nog een groep mensen in het maatschappelijke leven die, nou ja, bij de minima behoren. En ja, zo is er ook een groep. En die er ook niks bij verdienen. Maar die zuiver van een minimum moeten leven. Die mensen, die hebben het moeilijk. Zijn die nou buitengesloten? Nee, natuurlijk niet. Nou zegt de Heer, voor die mensen, en ja, laat me het eens zo menselijk zeggen, daar is de Heer nou even blij mee. Die mensen, die mogen een paar tortelduifjes of een paar jonge duiven offeren. Nou ja, dat waren zowat huisdieren. Hè, die zwermden om het huis heen. Ze werden ook veel gegeten door de arme mensen. Hè, als een iemand die het goed kon doen, een lam of een kalf liet slachten of slachten, dan hadden de armen een paar duiven, want die kosten maar heel weinig. Dat kon je altijd nog wel betalen. Zo goedkoop was dat aan te komen. En misschien kon, ik weet het niet, misschien kon je ze ook nog wel vangen. En zo is er in de tempel later ook altijd nog de mogelijkheid voor de armen om in de tempel voor heel weinig geld een paar duifjes te kopen. Hoewel de Heere de hele zaak later op zijn kop gezet heeft, want die dreef die duivenverkopers er allemaal uit. Maar goed, dat is een ander punt. Maar voel je het verschil? En dan kun je natuurlijk tegen protesteren en je kunt zeggen, ja, maar zo is nou eenmaal de praktijk van het leven. En de Heere die schept ruimte, rijken en armen, die ontmoeten elkander voor het aangezicht van de Heere. In zijn voorhoven. Zo is het, dat bent u met mij eens, in het gewone maatschappelijke leven. Maar er is nog meer. Wat je nou in het maatschappelijke leven ziet, ja, misschien wat ik zeg, dat je wel wat op aan kunt merken hoor. Het gaat bij mij even om de hoofdgedachte. Wat je nou in het maatschappelijke leven ziet, dat zie je ook in het persoonlijk geestelijk leven. Ja, natuurlijk, je kunt de nadruk leggen op de eenheid in Christus. Je kunt de nadruk leggen daarop dat in Christus is nog man, nog vrouw, nog dienstbare, nog vrije. In Christus. Maar, u zult toch met me eens zijn dat er in de bedelingen van de genade onder de mensenkinderen verschil is. De mate, de diepte. Daar bent u toch met mij eens, dacht ik. Gaat er niet om dat ze in de Heer Jezus Christus alle volmaakt zijn. Maar het gaat erom zoals ze hier over de aarde gaan. Karakter speelt ook nog een grote rol vaak. Ja. Je vindt die karakterverschillen bij de discipelen. Je vindt ze ook onder ons. Ik moet dan altijd denken aan die brief van Brakel, waarin hij een antwoord geeft op een vraag van een vriend over de bekering, hoe dat nou gaat, hoe is dat nou? En dan schrijft hij, ja, het is al jaren geleden, dus ik kan dat niet letterlijk citeren, maar wel de inhoud. Dan schrijft die vriend, dat is een van de moeilijkste dingen die je me gevraagd hebt. Want dat ligt zo onderscheiden. Er zijn mensen die kunnen met dag en uur, kunnen ze aanwijzen hoe ze zijn overgegaan in het koninkrijk van de zoon van zijn eeuwige liefde. Zo duidelijk ligt dat. Ze zijn in grote nood gekomen. En uit grote nood verlost. Die mensen die kunnen bij wijze van spreken altijd zeggen, het is in geen hoek geschiet. Dat weet ik. Want ik ben midden uit de wereld, of midden uit de bioscoop, of midden uit de ongerechtigheid gehaald. Hij zegt, er zijn ook mensen die kunnen niet spreken van een dag en van een uur, Ook niet van die grote benauwdheid. En ook niet van die grote verlossing wat die diepgang betreft. Wat dat opzienbarende betreft, dat op één punt gedrongen zijn van al die stralen. Dat kunnen ze niet. Ja, ze weten wel dat de Heere in hun leven door zijn woord en geest gewerkt heeft. Maar er is iets in van de geleidelijkheid, zoals de zon aan de hemel, die niet opeens op middaghoogte staat, maar gestaag voortschrijdt naar het hoogste punt. Zij kunnen niet spreken van zulke ontzettende benauwdheden. En ook niet van die alles overtreffende blijdschap. En dan zijn er ook nog zielen die kunnen helemaal niets vertellen. Maar die zijn op een onverklaarbare, verborgen wijze vastgehecht aan de Heere Jezus Christus. En ze weten zelf niet hoe. Ja, hij bedoelt daar natuurlijk niet mee dat deze mensen niet geloven dat ze zondaren zijn. Dat wel. Dat geloof ik dat Brakel niet bedoelt. He? Een soort automatisme. Maar hij bedoelt dit. Zij kunnen je niets aparts vertellen van diepe inleidingen. Maar ze stamelen van harte. Wij hebben hem lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. En het komt in hun leven openbaar. Ja, ik ben zoiets nooit vergeten, want dan zeg je, ja, wat is dat een voorzichtigheid? Wat blijkt daar toch een voorzichtigheid uit? Want de mens wil alles zo precies pasklaar, zoals het bij hem is en bij een ander. Dat wil hij allemaal met een schaartje als het ware hetzelfde modelletje knippen. Dat kan nou eenmaal niet. En dat zulke mannen die toch ontzettend veel onderzocht en geschreven hebben en noem maar op, dat die zich daarin toch ook zo voorzichtig hebben uitgelaten. U bent het dus, ja, niet dat Brakel dat moet bevestigen, zo bedoel ik het niet, maar omdat het een juiste karakteristiek is, hoop ik dat u het ermee eens bent, dat je verschil ook hebt in geestelijke ervaring, diepgang, en noem maar op. Dat is ongetwijfeld waar. En vooral de vader, die konden dat ontzettend psychologisch benaderen, als die op speurtocht gaan in die verschillende omstandigheden en wegen en punten waarin de mens zich bevinden kan. En je hoeft alleen maar naar je eigen omgeving te kijken. Je hebt mensen die zijn vaak veel blijer dan jij. Die heb je. En dan kun je zeggen, ja, er staat wederom, zeg ik u, verblijd u. Verblijd u te allen tijd. Ja, dat is wel zo. Maar daarom ben je het nog niet. Ik heb wel mensen gekend die zo heel hun leven door aangevochten werden. Altijd buiten. Altijd nee, dat is te groot. En dan kun je er wel een hele reden, natuurlijk, het woord dat mag ook onderwijzen. Maar ik bedoel, daar kun je dan wel eens even op gaan slaan en zeggen dit en dat. Maar dat klopt niet, dat voel je wel aan. Wij kunnen God geen bevel geven van het werk zijner handen. Daarbij speelt de opvoeding, de geestelijke voeding, speelt ook een grote rol. Ik stem dat direct toe. Wat had je vroeger ook? Bij opa kwamen wel eens een paar mensen en nou ja, dan werd er gepraat. En dat is altijd nog een verhaaltje in de familie. En die man die was altijd zo, ja, nou die had meestal niks. En er waren ook mensen, die konden nog eens aardig uit de hoek komen. En dan zaten ze gezellig een bakje koffie te drinken. En die had wat. En die had wat. En dan was de stemming goed. En dan zat die man zijn eigen zo op te binden. Die konden niet goed tegen. En op een gegeven moment kon hij zich niet meer inhouden. En dan bromde die. De biljetten van 10 en van 25 en de briefjes van 100 vliegen over de tafel. Ik ga pissen. En dan draaide hij zijn eigen om en dan liep hij naar het toilet. Want hij kon er niet tegen dat die anderen in zijn waarneming zo rijk waren. En dat hij, geestelijk gezien, zo arm was. Het ene leven wordt ook veel meer getekend door bepaalde dingen dan het andere. Maar dan moet je ook, oh ja, laat ik even niet in de war raken. Ik hoop jullie ook niet. Houd dus even vast, ik heb gewezen op dat verschil in het gewone leven. En ik heb ook gewezen op het verschil in de geestelijke stand, niet in de staat, maar in de geestelijke stand van het leven van een zondaar, een gelovige, hier op aarde. Nou zou je kunnen zeggen, wat heeft dat ermee te maken? Dat uitwendige, die herenboer, die Abraham die ook zo rijk was en Job, en die arme sloemer, wat heeft dat met de geestelijke stand te maken? Nou, in de Bijbel, het zou te ver gaan om dat allemaal te noemen, maar in de Bijbel heeft het vaak wel veel met elkaar te maken. De arme is vaak ook, ja, de verdrukte. Gaat niet altijd op, maar vaak wel. De arme is vaak ook degene die, nou ja, die tenslotte alleen maar op God aangewezen is. Want hij heeft niks verder om kracht bij te zetten. Die andere kan nog een legertje op de been brengen van knechten, hè, om wat daar te stellen. Maar wat heeft nou een arme? In het Oude Testament is de arme vaak synoniem met de Godvrezende. Niet altijd hoor. Zeker niet zoals de moderne theologie dat bepraat. Zo niet. Maar toch in het woord van God, des arme rechtzaak, daar hij schrijdt. Ik weet dat God getrouw in het richten, des arme rechtzaak, daar hij schrijdt. Hoe fel hem de ontrouw mogen betichten, beslissen zal naar rechtmatigheid. Je hebt armen en nooddruftigen, die hij zal verschonen, die vaak ook niet worden aangehoord. Zalig zijt gij, armen, want u is het koninkrijk der hemelen. Het woordje dat daarvoor arm gebruikt wordt, of nee, daar niet alleen, maar de verschillende woorden die in de Bijbel gebruikt worden, de aanduidingen voor arm, dat zijn woorden waarvan bijvoorbeeld één duidt op een haasje. Een haasje dat net met zijn oren boven het gras uitkomt. En hij hoort wat. En hij zet het op een loper. Weg. Schrik. Een ander woord voor armen in de Bijbel is de niet-hebber. De have not. Hij heeft niks. Hij heeft geen bezit. Hij heeft geen invloed. Hij heeft het niet te breed. Een ander woord in de Bijbel is afgeleid van een weegschaal. Je zet die arm op de weegschaal. Voep! De weegschaal slaat naar de verkeerde kant door en met een zwiep vliegt hij door de lucht. Een veertje, het is niks. Hij is te licht bevonden. Zo zijn er nog meer aanduidingen die wijzen op de armen. Niet alleen arm naar het uitwendige, maar ook arm aan invloed, aan macht, aan gewicht, aan land, aan geestelijke zeggingskracht en noem maar op. Dat geeft mij de vrijmoedigheid om deze zaken, die uitwendige en die inwendige zaken, eens even aan elkaar vanavond te verbinden, te koppelen. En nou wil ik er daar eens op wijzen. Klein vee, schapen of geiten. Nou ja. Ja, dat is al heel anders, dat voel je aan als zo'n os. Die os is niet verkeerd. Die os is niet verkeerd. Helemaal niet. Maar je zou toch zeggen, daar komt de christen in volle wapenrusting. Ja. Met zijn handen, met zijn hart. Met de kracht van zijn leven. Verzinnenbeeld. Het moet wel de dood in. Dat wel, dat hebben we gehoord. Het bloed moet gesprengd worden. Maar het is me nogal wat. Zo'n krachtdier. Dat daar ten offer wordt gewijd. Je kan het de man die het brengt ook afkijken. Het is niet dat sjofele keuterboertje. Het is niet dat landlopertje. Nee. Daar komt de baas zelf aan. De Heere staat ook niet in de weg. Nicodemus was ook een rijk man. Maar toch. Het moet het vuur in. Hij mag een rund brengen. Waarom? Om hem te leren dat Jezus Christus niet alleen een lam, maar ook een leeuw is. Dat hij om de arbeid zijner ziel. Het zal zien en verzadigd worden. De kracht van het rund wijst heen naar de mens die in al zijn kracht en al zijn zijn zou behoren te leven naar zijn goddelijk bevel. Hij heeft niet gedaan. Hij schiet tekort. Hij kan een run brengen. Laat hem dan ook een run brengen, zegt God. Laat het heen wijzen. Naar die arme knecht des Heren. Die toch vol van goddelijke kracht was. Vol van goddelijke kracht. Die als een held het pad wilde gaan lopen. Die de ploeg wilde trekken. Die op zijn schouders wilde nemen. Alles wat wij verdiend hadden. De dood. Zo voel je dat in dat rundoffer een zekere symboliek zit. die heen wijst naar arbeid, kracht. En dat ook, letterlijk en figuurlijk, de man die met dat rund aankomt stappen, een wat ander persoontje is dan die Jozef met zijn paar duifjes. Maar goed, laten we hem verder los. Maar nou kom je bij dat middenstandertje. Tja. Ja, ik heb geen koe, geen os. We hebben wel schapen. Goed, zegt de Heer. Kom maar. Kom maar met een schaap als een schaap. Heb je een verschil in? Jesaja die zei, Heere, zend mij. Jeremia die zei, Heere, ik ben zo jong. Ik ben nog zo jong om dat werk te doen. Verschil, hè? Ja, je hebt mensen die trekken alles langs één lijntje. En als je dan niet 100 keer tegen de Heere nee gezegd hebt. En de Heer hebt achter de kruiwagen vandaag gesleurd. Dan is het niet goed. Maar het is onzin natuurlijk. De wegen des Heeren die zijn allemaal verschillend. Nou komt daar die man met dat schaap. Of dat geitje. Ja, dat is niet zo groot. Nee. Wat is het karakteristieke eraan? Nou, niet direct de kracht. Nee. Ook niet de trouw. De trouw zou je, ja, misschien wel ook, maar ik heb me wel eens laten vertellen dat schapen, als ze aan zichzelf worden overgelaten, dat ze alle kanten uitvliegen. Ze niet goed bij elkaar blijven en op de gekste plaatsen terechtkomen. Toch voel je, daar spreekt sterk het volgen. Het volgen. Dan komt die man naar met dat schaap. Je ziet ze in gedachten gaan, hè? Dat grote rund. Even menselijk gesproken, je zou zeggen, die loopt er zo los bij, en zeggen, er hoort een ploeg achter, of een kar die die voorttrekt met aardappels of met bieten. Een ouderwetse os. Maar als je dat schaap ziet lopen, dat is heel anders. Heel anders. Dat moet volgen. En elke keer dan zegt de man die het brengt, kom, kom beest, doorlopen, en dan gaat hij. Het wordt veel genoemd in de Bijbel, de schapen, dat de mensen zijn als schapen, dat er boze herders zijn, die schapen verdrukken, de wol eruit halen, en dan in het water waar die schapen drinken een hoop modder maken. Dat zijn die stotige kleine veeën, die bokken, die van die geiten, die kunnen ook een hoop kwaad doen nog wel, hoor. Die mannetjes met die hoorns. Maar in ieder geval, de Heere zegt ook, ik zal bezoeking doen over de herders. En tenslotte zegt de Heer, ik zal een enige herder verwekken. Die zal goed voor de schapen zorgen. Die zullen ze volgen. Het is ook met een schaap zo, dat beest gaat op een bepaalde manier naar de slagbank. Een rund kan wel eens wild worden, maar een schaap, nee, een schaap wordt meer verdrietig. Mijn oom had een hekel aan een schaap, slachtte een oud oom, want hij zei, een schaap huilt als het moet sterven. Ja. Nou is dat schaap naar twee kanten van betekenis. Het duidt aan dat volmaakte lam dat stemmeloos was voor degene die het schoor. Het schaap dat zijn mond niet opendeed, maar zo altijd volgde de stem van de Vader, die altijd zei: wat ik van de Vader hoor, dat zeg ik, dat doe ik. Nee, hij had niet de kwaaie eigenschappen van het schaap, die hebben wij. Maar alles wat positief is in dat dier, dat was in veel hogere mate aanwezig in het lam dat de zonde der wereld wegdraagt. Het lam dat geslacht werd, geslagen, veracht. Dat is de ene kant. De andere kant is dit schaap tegelijk ook vertegenwoordigster van de offeraar die dat schaap brengt. En dan zie je die juiste typering weer, dwaalziek. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond, dat onbedacht zijn herder heeft verloren. Ja. Nietig. En het is eigenaardig, dat slachten van dat schaap. Dat gebeurt aan de noordzijde van het altaar. Dat staat er in vers 11. Hij zal dat slachten aan de zijde van het altaar noordwaarts. Je zou dat ook kunnen weergeven met de achterkant. De zon gaat door het zuiden. De noordkant vangt niet zoveel zon. Er is veel schaduw. Veel schaduw. Zo schept de Heer de ruimte voor de mens die zo zwak is, die zoveel schaduw heeft in zijn leven, ook wel eens zon, maar het groeit niet zo goed aan de noorderkant. Het is er vaak niet zo behagelijk. Maar de Heer zegt: kom maar. Kom maar. Ik vraag naar. Ik wil je toch hebben. Met al je kommer en kwel. Met alles wat er is aan somberheid misschien. En verdrietigheid. Kom toch. Je bent net als een schaap. Je kunt geen kracht zetten. Offeraar. En daarom zal ik nog geen eens tot je spreken om met je hand stijf te drukken op de kop
van het schaap.
Want al sta je daar nou, en al weet je het niet over je lippen te krijgen, ik weet en ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel mij zou kunnen scheiden van de liefde van God die er is in Christus Jezus. Onze Heer, al blijven de woorden, de noordkant in je keel steken. Daarom heb ik je niet minder lief. Daarom hoor je niet minder bij de kudde. Want mijn geliefde zoon, die heeft al wat goed is en weluit, in de oprechtigheid, in de stemmeloosheid, in de vereniging met des vaders slachtmes, heeft hij de weg gegaan. En daarom mag ik komen. Voel je dat wonderlijke, hè? Dat erin zit. Aan de noordzijde. Staat allemaal niet zo op de voorgrond. Maar de priesters spelen even lustig op hun trompetten. En het vuur wordt brandende gehouden op het altaar. Jazeker. De Heere weet ervan. De Heere weet ervan. Ook al zit hij nog zo soms van de hoogte in de diepte. Maar de Heere zegt, kom. En uw ziel zal leven. Ik spreek tot u van vrede. Kijk, je voelt hier zo duidelijk het welbehagen van God, dat kan niet rusten op onze toe-eigening. Nee. Dat is de grond niet. Het is wel schoon om te mogen getuigen, ik weet, mijn verlosser leeft. En het is in principe in elk geloof waarvan de Heere gewerkt wordt aanwezig. Maar als je om de hoek kijkt, dan is het niet altijd in de uitleving en in de stand van het leven aanwezig. Want nou, met een donkere bedoeling. De zon, ja. De zon. Waar is het licht van de zon? Daar aan die noordkant. Daar aan die achterkant. Toch. De priesters zullen dat bloed op het altaar brengen. Het zal in stukken gedeeld zijn. Met zijn hoofd en al het ingewand vet en niervet. En het zal op het hout komen. Met de achterpoten, de schenkelen die gewassen zijn in de ingewanden. Het is een brandoffer, een vuuroffer, een lieflijke reuk voor de Heer. Oh, wat een rijkdom. Dat de Heer nou. Je zou zeggen dat middenmannetje. Vrouwtje, dat ja helemaal niet zo op de voorgrond kan komen, dat de Heere zegt, het is in orde, het is in orde. Zo diep zal mijn lieve zoon buigen, dat hij in jouw nood, in jouw dieptes en hoogtes en nog veel dieper zal inkomen om voor jou de grond en de weg te banen om eeuwig gelukkig te worden, eeuwig zalig te worden. Te wonder. Maar kom. Er is nog een verdieping. De laagste verdieping. Indien zijn offeranden voor de Heere een brandoffer van gevogelte is, tortelduiven of jonge duiven. Nou, dat is niet veel. Toch wordt de duif veel genoemd. Je leest ervan in het Hooglied. Mijn duiven zijnde in de kloven der steenrotsen. Laat mij uw gedaante zien. Ik heb het nog eens even zo na zitten lezen. Dat dieren leven in het oosten, een paar stukjes. Hè? Maar die duiven, die zaten veel in die rotsen en in die bomen. Daar kropen ze ook wel weg. Want ze waren bang. Er werd ook jacht op gemaakt. Een duif was voor de oosterling niet alleen het symbool, maar die duiven daar, die maakten, naar ik las, een somber geluid. Een klagend geluid. Kreunend. Je leest van Hizkia dat hij kirde als een duif, toen die dag het einde is nabij. En dat heeft er ook inderdaad ingezeten, in dat geluid van die duif. Het is net als die man die zei, dat oude verhaaltje weet je wel, toen ze langs zo'n boom liepen waar zo'n duif wat zat te koekeloeren, toen zei hij, weet je wat dat beest zegt? Tegen een andere man. Nee, dat beest weet ik niet. Het is tobbe tot de dood toe. Het is tobbe tot de dood toe. Nou, dat is nou echt een karakteristiek. Zo was nou voor de oosterling vaak de duif het teken van, ja, de klacht, het onzekere. Het, ja. Ze zullen komen als een vogeltje uit Egypte en als een duif uit het land van Assur. Bevende. Van de emoties, van de lange vlucht. Aan de andere kant is de duif weer in dezelfde Bijbel het beeld van oprechtheid. Van liefelijkheid. De bruidegom in het Hooglied, die vergelijkt, of die geeft ook die naam aan zijn geliefde bruid. Mijn duiven, mijn volmaakte. Maar de bruid zegt ook dat de ogen van de bruidegom, die zijn als duivenogen. Zoals ze daar bij de waterbeken zijn en die ogen schitteren. Want een duif, ja, wat doet een duif nou eigenlijk? Hij maakt geen andere beesten dood. Nee, geen rover. Hij heeft iets argeloos over zich. Ja, wel las ik, als die duiven gejaagd werden, dat ze dan de gekste dingen doen, dan vliegen ze precies naar de verkeerde kant toe. He, dus daar zit een jager en er worden gejaagd en zo op die beesten. In plaats van ze dan gelijk de goede weg kiezen, zo ver mogelijk weg, vliegen ze precies de eigen ondergang tegemoet. In paniek. Aan de andere kant waren die duiven daar ook ontzettend snel, hoor. Want ik heb gelezen dat zo'n duif 100 kilometer per uur kan vliegen. Maar er zijn er ook die in 20 minuten 60 kilometer af konden leggen. Dat is 180 kilometer. Misschien dat die man daaraan dacht toen die zei, ach, gaf mij iemand duivenvleugelen. Dat hij uit het gewoel uit de tegenheden, uit de vijandschappen. Weg maar, kom vluchten. De Heer Jezus spreekt ook van de oprechtheid van de duif. En de Heilige Geest kwam in de gedaante als van een duif. Vroeger zei ze, ik denk dat het biologisch gezien niet waar is, maar vroeger werd algemeen aangenomen dat een duif geen gal had. En dat het daarom zo'n lief beest is. Nou komt daar die arme sloeber, die arme man die ook nog geen schaapje of geitje kan hebben, kan brengen, die koopt misschien, laten wij maar zeggen, zoals voor, ik weet dat nog heel vaag, voor een halve cent een toffee of twee, hè? Zo heeft die man voor een grijpstuiver een paar duifjes op de kop getikt. Daar komt hij aan. Ja. Er is geen tijd voor een slachtritueel, hè. Als er zo'n os geslacht werd, dat is heel wat. Maar zo'n duif, hè. Ik moest sterk denken aan een of andere dichtregel. Ik weet niet meer van wie die is, hoor, maar... Ik heb het vluchtige bemind en ik ga aan het vluchtige ten onder. Heel die ritus bij die duif, die staat in het teken van de haast. Hij moet daar niet bij die poort blijven staan, bij de ingang en slachten. Ook niet naar de achterkant. Nee. Je zou zo zeggen, hij geeft ze maar gelijk aan de priester. En die priester die loopt er gelijk mee naar het altaar. En dan staat hij, die zal met zijn hoofd, met zijn nagel het hoofd splijten. Maar dat betekent letterlijk, hij trekt de kop eraf. Met één ruk. En die gooit hij alvast op het altaar. En er is geen tijd om een pannetje of wat ook te halen om het bloed in op te vangen. Zo'n duif heeft ook niet zoveel bloed. Dus die kop trekt hij eraf en die gooit hij vast er naartoe. Naar het vuur. En dan pakt hij die duif zo beet en die drukt hij tegen die kant van het altaar om... heel snel dat beetje bloed wat erin zit eruit te duwen. En dan die krop en die veren. Dat is het teken hier van onreinheid. Net als bij, daar zit een half verteerde voedselrecht in. Net als bij de ingewanden. Die veren die moet hij wegdoen op de ashoop. Waar die as ligt van die... van die vorige verbrande os, laten we maar eens even noemen. Maar wel naar het oosten. Want u lieden daarentegen die mijn naam vreest, zal de zonne der gerechtigheid opgaan. Elk die hem vreest, hoe klein hij zij of groot, wordt van dat heil die weldaan deelgenoot. Hij zal ze groter maken. Dus daar gaan de veren. Maar het komt toch tegen het oosten terecht. Aan de plaats der as. En dan? Ja, die vleugels. Ja, die mag hij er niet afscheuren. Hij scheurt ze alleen maar een beetje in. Wat is er trouwens aan te scheuren, hè? Aan zo'n beestje. Het is toch al zo klein en zo nietig. Maar het komt op het altaar en het komt op het vuur. En het is toch... Wat een lieflijke reuk, de Heer. Nou, moet je nou eens kijken. Daar zie je nou getekend dat schuwe, dat vluchtige, dat door de nood gedrevene, dat zonder houvast, alsof ze geen 10 kunnen tellen, hè, zo'n. Dat gaat maar, hup, kop eraf. Druk, veren eruit trekken. Wie denkt er niet aan de allerarmste? Ja, ik weet, de allerarmste is de Heer Jezus. Maar wie denkt er niet aan de armen van geest? Wie denkt er niet aan die man met die dorre hand? Kon niks meer. Die zou nog geen eens een duifje, bij wijze van spreken, kunnen dragen of vasthouden. Hij was lam. Hij zat ook niet te bedelen. Ach, wil mijn arm beter maken, want het was nog Sabbat ook. En ze loerde op de Heer Jezus. Maar Jezus ziet hem wel. Jezus ziet die verdorde mensen wel. Die armen. Die ellendigen. Die geen 10 kunnen tellen misschien. Waar alles in het teken staat van het snelle, van het plotselinge, van het gejaagde. Zoals dat met een arme vaak ook in het Oude Testament gesteld was. Er werd op hem geloerd, zijn recht werd gebogen en op alle mogelijke manieren was hij maar als een vluchtig vogeltje. Ja, ik ben ellendig, arm en naakt. O trouwe God, wil toch bijstand zenden. Uw komst is het die mijn heil volmaakt. Ja, want dat moet je ook in het leven. Ach, je hoeft niet te vragen van, ja, maar u weet toch wel of... Nee, ik weet niks. Die zielen hebben wij ook gehad in ons midden. Ja. Die duifjes. Het is niet veel aan te slachten. Je zou zeggen, er is niet veel eer aan te behalen. Als je die koeienmaag uit moet spoelen. Hè, die darmen, nou, er zit nog heel wat in. Maar zo'n krop, hop, weg. Bij de as. En die kop, ja, maar die kop die mag toch op het vuur branden. Want ze zullen zijn lof verkondigen. Al waren het nog zulke nietelingen. Nog zulke geringen. Hij zal zijn hulp ter verlossing tonen. Hij slaat hun zielen gaan. Je zou zeggen, wat raapt de Heer toch op, hè? Wat raapt de Heer toch een armlastige, armzielige schepsel op? Daarom zeg ik wel eens, je moet niet altijd zeggen, ja, maar, ach, je weet niet hoe arm ik ben, hoe leeg. Want de Heer weet het wel. De Heer weet het wel. En de Heere zegt tegen jou ook, ik zal uw stenen gans sierlijk leggen. Ja. Dat gejaagde vogeltje. Ach ja, ik kan er niks aan doen, hè, maar dan zie je opeens weer allerlei taferelen voor je ogen door je geest gaan. Hè. Van dat gejaagde, die onrust. Die vervolging. Ja, dan denk ik ook aan mijn zus die ook alweer zoveel jaar eigenlijk Uit roulatie is ze. En zo ergend. Ter dood gegrepen. Alles. Je zou zeggen, het lijkt wat, maar het is allemaal niks. Een vogeltje. Een duifje. Ene ruk en het is afgelopen. Nou zegt die trouwe God. Kom eens, jij hoort er ook bij. Ja, je bent niet zo'n bidder. Het zijn meest maar... Het is meestal maar een zucht. Misschien een zucht. Je weet geen begin en geen eind eraan te krijgen. Het is vaak maar een gedachte. Want je bent zo druk met alles. De jagers die zitten achter je aan. En de katten. En de honden. En de tijgers. Oh mensen. En de jacht, de hagels, korrels. Ik breng het even over op onze tijd. En dan moet je gelijk iets anders bijdenken. Alles. Alles. Wat kan zo'n kopje toch weinig verwerken? Wat kan er toch uiteindelijk maar weinig in dat kropje van zo'n vogeltje? Ja. Niet veel. En soms onverwacht zou je zeggen. Dan wordt het te veel. Dan is daar het einde. Niet zo godzalig misschien. Misschien maar een zucht. Een zucht. O God. Wees me genadig, verlos me. Ja, blijkt nog dat de roofvogels het winnen. En ze willen het ook, naar het ons voorkomt. Maar daar gaat de rook op. Hè? Ja. Daar heeft nou die zonen Gods voor gebogen tot in de dood, tot in de verlating. En dat hij zei, mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. En hij viel ter aarde en zijn zweet werd als grote droppelen bloed. Blijf hier en waak met mij. Wat een duif. Onder de stormwind van het oordeel. Ja, wel oprecht. Maar wie zou in die man van smarte, als die tegen de grond gelegd wordt, dan nog zien die sterke leeuw. Die krachtbron zoals die os. Niet meer. Nou, dat duifje wil zeggen, lieve vriend of vriendin, wie zo, als het zo is bij u, wat kan? U hoeft niet te wanhopen, want de Heer Jezus Christus heeft zo onnoemelijk diep gebogen. In uw verliezend leven. Dat hij raapt u op. En hij zegt. Mijn duiven, mijn volmaakte. Wat zijn je ogen mooi. En dat duifje dat zou, als een duif kon huilen, dan zou die huilen. Dan zou die zeggen, dat kan niet, ik heb geen... Er is bloed aan mijn ogen. Maar hij zal zeggen, zo zijt gij in mijn zoon, mijn geliefde. mijn enige. Weet je wat je hieruit leren mag uit dit laatste gedeelte van hoofdstuk 1? Wie komt er nou te snoot? Te erg. Te goddeloos. Die geen redding vindt bij hem. Niemand. Dat kan niet. Want al waren je zonde, je vluchtigheid, je nietigheid. Al was je als een gekrookt rietje. Dat nog stank verspreidt bovendien. Hij zegt. Strek uw hand maar uit. Ik zal je niet vertrappen. Ik maak je uit vrije goedheid zalig. Wie zijn deze die als duiven komen gevlogen? Dat doet God. Zij worden door goddelijk licht naar de til geleid. Waar de koning is. En waar hij rijkelijk strooit. En waar je een beveiliging voor ons is, tegen de pijl die des daags en des nachts verwoest. Want hij is eronder gekomen, erin. Zie je nou dat er hoop is. Voor die man met de os en met het schaap. Maar ook met dat opgejaagde mensie. Dat te opgejaagd is om nog een gebedje te doen. Dan gaat de kop, trek hem eraf. Scheurt hem niet aan stukken. Laat die vleugels zitten. Scheurt ze alleen maar een beetje in. En laat het dan maar op het altaar komen. Zo goed is onze God. Vol krachten. En onpeilbaar diep zijn zijn gedachten. En voor de man met het rund. En met het schaap. En het stakketje met de duif. Voor alle drie. Geldt één regel. Gelijk een duif door het zilverwit en het goud dat op haar vederen zit, ver boven andere vogelen pronkt, zult gij door het goddelijk oog beloond weer met uw schoonheid praten. Amen.